Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Daar zijn we lekker. Weer.
Ja, we gaan tijdens een introotje delen wij soms dingen, maar Die kunnen dan niet in de podcast. Nee. Maar we hebben er helemaal zin in. Ja. Dus heerlijke start.
We zitten er goed
in. Ja, nummer 18.
Nummer 18 alweer.
18, de lege plek aan tafel. Maar waarom maken wij ook alweer deze podcast even?
Ja, wij willen Werk in Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden wanneer ze te maken krijgen met chronische ziekte of verlies. We willen deze thema's doodgewoon maken om over te praten en helpen wennen aan het soms ongemakkelijk en pijnlijke ervan.
Ja, en deze aflevering, de lege plek aan tafel, bedoelen we als er iemand in een werksituatie komt te overlijden. Mm-hmm. En welke lege plek die daarmee achterlaat. We gaan daar systemisch naar kijken, maar ook over wat het nou eigenlijk doet. En nou, we zijn er niet zo heel goed in bedrijven, om dat te begeleiden. En dat is eigenlijk een van onze ervaringen die wij ook tegenkomen in het bedrijfsleven. Dus beste leidinggevende directieleden of HR, let op.
Opgelet.
Daar komt die.
Luisteren.
Dat klonk streng. Nee, niet lullig bedoeld, toch? Maar wel belangrijk.
Ja, gewoon eerlijk.
Ja,
eerlijk.
Huppakee.
Maar eigenlijk kan je dit breder trekken, toch? Is het toch ook op privévlak zo dat als er iemand wegvalt, een bepaalde rol wegvalt en het hele de familie of het hele systeem om die persoon heen denkt, oh, en wordt een beetje wiebelig en zoeken.
Zeker, zeker. Ja. En dat is denk ik ook de reden waarom wij Ladies of Loss zijn gestart. Weten jullie dat nog?
Dat ik toen zei, weet nog wel waar we zaten en wat we aten. Dat is mijn
wat dan? Wat aten we dan?
Nou, we hadden lekkere salade. We zaten in een hoekje bij het raam. Keken we uit over het water.
Ja, ik weet het ook weer.
Ja.
Ja, en dat is best bijzonder, want wij kwamen elkaar daar tegen voor de allereerste keer. Ik leerde eerst Sandrine kennen.
Ja.
En toen zei Sandrine, die hoorde mijn verhaal dat ik met gezinnen wilde werken. Om juist als er iemand overlijdt ze weer een beetje te helpen op de rails. En toen zei ze, oh, maar dan moet je Eva leren kennen. Dus door jou. Ik bedoel natuurlijk door Sandrine die aan mijn rechterkant zit, leerde ik jou ook kennen. En dat was meteen raak.
We waren meteen verliefd.
Dat was heel bijzonder.
We dachten, we gaan iets verzinnen wat we met z'n drieën kunnen doen.
Ja, en toen vorig jaar bubbelbad, zei jij, laten we podcast beginnen.
Ja.
Nou,
ja.
Daar zitten we toch alweer bij grappig, aflevering 18. Maar goed, inderdaad, privé ook. Dus die nemen we er gewoon mee.
Ja hoor.
Uit de praktijk.
Ja, ik zei net al systemisch kijken. Wat bedoel ik daar dan mee? Ik doe het even in een zakelijke omgeving. Ja,
ja, dat is goed. Hou jij het maar zakelijk. Ja. Zo bedoelde ik dat niet. Het kwam er wel lullig uit volgens mij.
Ja, wel lekker, ik hou ervan. Houd wel scherp. Nee, als je kijkt naar een team, dan is het belangrijk dat daar een aantal rollen in verdeeld zijn. Mm-hmm. Maar systemisch kijken betekent dat je eigenlijk alle rollen fluïde maakt. Nou, en dan maak ik even onderscheid tussen formele rollen en informele rollen. Nou, formele rollen zijn we eigenlijk wel mee bekend. Die staan vaak in je functieprofiel. Mm-hmm. Dat zijn de taken die je moet uitvoeren, zodat het team goed functioneert.
Ja, dus je weet wie is het baasje van dit team.
Ja, wie maakt de notulen, als we dat nog doen. Dat betekent maar ook wie is de controller in de afdeling, wie maakt de rapportages. Dus dat zijn de formele taken die je aan iemand
de
kan.
Functiegerelateerde.
Functiegerelateerd.
Ja, Oké.
Informele rollen, dat zijn de emotionele rollen die je nodig hebt om een beetje sfeer te creëren.
Jij bent de grapjas van de groep.
Ja, precies, dat is het.
De zorgzame die de koffie regelt voor iedereen en de gebakjes.
Altijd even vraagt hoe het met je gaat.
Precies.
De lijm.
Ja.
Maar ook de pain in the ass.
Oké.
Okay. Want
ook de hork.
De hork. Ja, die is niet zo favoriet. Maar iedereen heeft... maar toch, hè. Maar het is grappig dat je dat zegt. Want jij noemt hem nu. Voor jou is dat denk ik normaal. Maar een hork heeft ook een aantal kwaliteiten in een team. Mm-hmm. Wat denken jullie? Wat zou de hork goed kunnen?
Ik denk om dingen duidelijk te maken. Zowel nou en nu weer door.
Belichten.
Andere kanten belichten. Ja. Dus die zegt
dus,
het wel.
Die zegt wat anderen misschien niet denken.
Ja. Dus we labelen soms ook iemand in een team. Met zo'n hork. Ja, dat is echt een hork. Als je systemisch kijkt, zijn eigenlijk alle rollen net zo wenselijk. Alleen, je moet ze wel fatsoenlijk uitvoeren. Ja. Dus een hork die heel bot is, daar vinden we wat anders van dan een hork die even benadrukt.
Die gewoon even de vinger op de zere plek legt eigenlijk.
Ja, ja. Maar hey, dit werkt dus ook privé, omdat we dat toch ook meenemen. Wat zijn nou formele rollen in een gezin?
De ouder en het kind.
Ja, ja, maar welke taken heeft een ouder?
Verzorgende rol.
Precies, het is degene die de luiers koopt.
Ja.
Wat nog meer?
Degene die kookt en het huishouden doet.
En het dak
en
boven
denkt aan de
hoofd.
Kinderen en de afspraken met school en de sport. Verder helemaal niet aan.
Je hebt
aan
het over
een bepaald
de vrouw?
Goh, yeah. Is het zo duidelijk. You read my mind. Ja,
ja,
sorry.
Inderdaad, degene die de was doet. Degene die de schilder inhuurt of misschien zelf het huis schildert. Degene die de administratie doet.
Degene die de partijtjes regelt.
De partijtjes
degene
de vakanties
die de kliko's buiten zet.
Zijn jullie klaar?
De BTW-aangifte.
Ja. Doe je dat allemaal, Sandrine?
Yes. Fink.
En informeel is het dus... Informeel heb je hetzelfde.
Zeker, vertel.
Jij bent dus mijn broer, die is altijd de lolbroek in de groep. Dat is zijn rol. Dat is de rol die hij
pakt.
Mag
jij dat niet doen?
Nou, ik vind jou ook best lollig.
Nou, niet vergeleken bij mijn broer. En als we dus in het systeem zijn van het gezin waar ik uitkom... Ja. Ja. Heeft mijn broer de lolbroek aan.
Wat heb jij voor een taak dan?
Ik denk, ik ben een beetje zagrijnig.
Nou, dat is niet alleen daar.
Ja.
Echt, dat geloof ik niet.
Geloof ik gereed van.
Ja, ik denk wel een beetje dat ik de serieuze pieper ben in het systeem.
Oh, maar dat is wel leuk dat je het zegt, want in dat systeem, dat noem je een gezins systeem van herkomst. En die zijn inderdaad hardnekkig. Hmm. Alleen als je systemisch kijkt, betekent dat eigenlijk dat rollen fluïde zijn. Nou, en dit is wel wat ik in ieder geval heb ervaren. En dat is ook de lege plek aan tafel, om daar even een brugje naar te maken. Op het moment dat in dit geval mijn vader wegviel, die hield een aantal rollen. Mm-hmm. Niet alleen de taken, die deed altijd administratie. En die was ook de kostwinner. Dus die had een aantal formele taken. Dus, en die lagen natuurlijk ineens in het midden. En in het midden bedoel ik dan mee, ja, die zijn dan even niet ingevuld. En zo zie je dat ook in een zakelijke context. Hè, dus op het moment dat iemand ineens komt te overlijden, maar ook als iemand vertrekt door een ontslag of een andere baan of whatever. En zie je dus dat er rollen in het midden komen te liggen. Maar mijn vader was ook wel een beetje hij was ook de lolbroek, maar hij was ook een beetje de verbinder. En dan zie je dus dat op het moment dat de verbinder wegvalt... Mm-hmm. Dat dus in het midden ligt. En dan is het de kunst van het systeem, om het maar even zo te zeggen, in dit geval mijn systeem, dat een ander die rol oppakt.
Ja, en je bedoelt dan dus de mensen uit dat systeem.
Precies.
Ja.
Ja,
dus... En met fluïde bedoel je dat waar eerder iemand dus niet zo'n verbindende rol had en je vader valt weg, diegene dat dan toch een beetje op zich gaat nemen.
Ja, dus moet iemand weer dat gaan doen.
Ja.
Dus stel nou, ja, laten we hopen van niet, maar jouw broer komt overlijden. En die had of was altijd een lolbroek. Dan gaat een systeem is uit balans. Mm-hmm. En dat zie je dus ook in een team. Mm-hmm. Op het moment dat die rollen nog in het midden liggen. En nou is het met die formele rollen makkelijk, want dan huur je iemand anders in.
Ja.
Maar daar gaan we het zo nog over hebben, want dat is niet zo makkelijk. Maar dan ligt die rol in het midden. Wat nou als er geen lolbroek meer zou zijn in jouw familie, Eva?
Ja, dat is een stuk minder gezellig.
Maar heb je altijd een lolbroek nodig?
Nou, dat is de vraag. Want soms komt hij gewoon niet meer terug en werkt het systeem prima. Maar soms, als het alleen maar... Stel dat er nou nog... Hoeveel heb je er ook alweer?
Wat zeg je? Broers. Ik heb twee broers.
Twee broers. Dus nou, stel dat niemand iets grappigs, luchtigs... Ja, dan zie je dus dat een kerstdiner een heel andere... Heel anders.
Ja.
En meestal, als een systeem goed functioneert in mijn vak... dan zijn die informele rollen worden weer door iemand anders opgepakt. En dat gebeurt niet altijd. En zeker niet bij overlijden.
Ja.
Dus ja, dat wou ik even... Is het helder?
Ja, ik geloof het wel. Eva, ja?
ik snap
hem
wel.
Ook?
Ik snap hem wel.
Nou, als het helder is, dan wil ik jullie eigenlijk ook een voorbeeld geven.
Graag.
Dat was niet per se door overlijden. Maar er was een team waar ik mee heb gewerkt. En dan hoor je elke keer in de intakegesprekken hoorde je een naam vallen. Dat zijn de momenten waarop ik altijd even alert ben. Dat ik denk, hey, maar wacht even, die werkt hier toch niet? Stond niet op mijn lijstje. Dat bleek de oud-directeur te zijn.
Hmm.
Maar die oud-directeur, die had nogal wat... Nou, wat zij daarvan vonden, narcistische trekken. Dus die had wat schade aangericht in de onderlinge relaties. Nou, dat is natuurlijk logisch, want als ik kom als teamcoach... dan is er meestal iets aan de hand. En dan zie je dus dat zo iemand die niet meer in een bedrijf werkt... Toch nog in de lucht hangt. En die moest dus eerst besproken worden... voordat het team weer kon bouwen. Want dat had zoveel schade aangewakkerd... dat mensen geen feedback meer durfden te geven. Dat was echt schokkend. Dat had in zelfvertrouwen het een en ander gedaan... waardoor mensen ook niet meer durfden.
Maar dus dat... de veiligheid was eigenlijk nog steeds weg... terwijl de persoon die voor die onveiligheid had gezorgd... er al niet meer was.
Ja, klopt. Gek, hè? En dat noem je dan in mijn vak een ghostrol... Ja. En dat is niet dat hij echt een spook is natuurlijk. Want Casper, die heet dan Casper in een ander filmpje. Dus als je denkt van, hey Gen Z, waar heb je het over? Kijk nog even Casper, het vriendelijke spookje. Sorry, die moest toch even toelichten.
Oh, heel goed dat je daaraan denkt.
Ja, kennen jullie hem nog?
Ik vond hem heel leuk.
Ja, maar dat kunnen ze ook op het moment dus iemand dus komt te overlijden. Dan heb je dus eigenlijk als het ware ook zo'n ghostrol te pakken. Ja. Wij zijn wel eens gevraagd om een team te begeleiden, een organisatie, weet je nog?
Ja.
Waarin een van de boardmembers was komen te overlijden. Dat was al wel voorzien, dus het was niet zo abrupt. Maar je zag gewoon wat voor gat diegene achterliet.
Ja, wat voor impact dat heeft op het team.
Nou, en daar hebben we het hier over. Dus de lege plek aan tafel gaat daarover. Maar hebben jullie nog voorbeelden?
Ja, ik denk privé weet ik dat mijn oma een echte... verbinder was. Dus we al onze familiebijeenkomsten, alles ging rondom mijn oma.
Ja, ik zie, je doet het ook met je handen.
Ja. Dus en toen zij er niet meer was, was het wel een beetje een soort van zoeken. En ik denk dat dus de generatie daaronder ineens iets meer die rol moest pakken van... oh, dan doen we het dit jaar wel bij mij thuis of dan doen we het dit jaar.
En ging dat ook? Gebeurde dat ook?
Ja, dat gebeurde wel. Alleen het was niet meer hetzelfde.
Nou, en dat is precies de clue van deze hele aflevering, denk ik. Het is niet meer hetzelfde. En iemand moet het dus actief gaan oppakken.
Ja.
Maar ja. En jij, Sandrine?
Ik zit het even nog te laten bezinken. Nou, ik ken wel vooral uit de privé-setting dan voorbeelden van mensen die... bijvoorbeeld ook iets minder hulpeloos bleken te zijn... na het verlies van hun partner. Dus dat iedereen eigenlijk een beetje verbaasd was. En ook al...
over de zelfredzaamheid.
Zo van, nou, ik kan eigenlijk veel meer dan dat we dachten... hoe het zou gaan.
En, dus die liet zich altijd verwennen?
Nou, dat is de vraag of het verwennen was... Of dat die ander misschien wel een beetje dominant was.
Nee, precies. Die ander nam waarschijnlijk wel wat meer ruimte in. Ja. En die ander ging zich daar dus naar schikken. Ja. En toen eenmaal die partner overleden was, ontstond er letterlijk meer ruimte. Maar iedereen daaromheen dacht, oké, dit is een heel andere, een andere moeder dan we eerder hebben gezien, zeg maar.
Dat is ook wel mooi, hè, dat je daardoor tot bloei kan komen.
Ja.
Ik heel soms, hè, misschien even van een zijpadje, betrap ik mezelf erop dat ik dingen wil leren die mijn man altijd doet. Dus wij hebben een aantal verdelingen. Maar soms voel ik me dan zo'n sukkel die dat dan niet kan.
Wat zou je dan willen leren?
Ja, boren bijvoorbeeld.
Oh ja.
Ja, en niet dat wij nou zo heel veel boren, maar je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. Maar ook gewoon van die simpele dingen als de koffiemachine ontkalken.
Ja.
Dat heeft mijn man van de week nog gedaan.
Nou, zie je?
Ja.
En ik zeg,
jij gewoon op je bucketlist staan. Dus.
Ja, dat ging
een paar afleveringen geleden.
Het is ook wel omdat je dit weet. Dat je denkt, ja, ik hoop het natuurlijk nooit. Maar ik wil niet diegene zijn die zo'n enorme achterstand heeft... in dingen dat ik denk, dit kan ik niet.
Nou ja, zo zijn er een hele hoop mensen... die nog nooit financiële administratie hebben gedaan.
Online bankieren.
Ja. En dat dan ineens helemaal op een bordje krijgen. Dat zijn denk ik nog grotere problemen... dan wel of niet kunnen boren.
Of überhaupt geen idee hebben hoe de financiële situatie ervoor staat.
Nou ja, en stel je nou eens voor dat er in een zakelijke in een team... er maar eentje was die dat goed kon.
Ja.
En die is ineens weg.
Ja, en, dan heb je een probleem.
Dan heb je een probleem. Dus daarom zeg je van een systeem, een team in dit geval... die heeft dus eigenlijk altijd een soort backup nodig om te overleven.
Ja.
En als iemand zomaar ploep weg is... ja, dan ook als iemand ineens uitvalt met ziekte, dus dat is eigenlijk hetzelfde.
Dan dondert de boel als een kaartenhuis in elkaar.
Precies. Ja, en als er dan ook een informele rol niet meer is... dan wordt het lastig. En bij fusies zie je dit ook. Want dan heb je twee systemen. Die hebben allemaal hun eigen manier van doen. waarschijnlijk ook een eigen identiteit. En dan vervolgens zeggen ze, directie zegt, nou, wij zijn er wel uit. Vaak een fiscaal iets en waarschijnlijk ook financieel. De een koopt de ander of dan. En vervolgens zeggen ze tegen twee teams, succes.
Ja. Ga het maar met elkaar uitzoeken.
Ja, dat gaat natuurlijk niet werken.
Ik heb een keer voor een bedrijf gewerkt waar een overname was. En de een nam de ander over, maar de mensen van de andere partij, die brachten het alsof zij de ander hadden overgenomen. Snap je nog? Omdat er een soort rivaliteit was van, ja, maar jullie hebben ons niet over. Wij hebben jullie overgenomen. En het grappige was dat de overgenomen mensen meer zeggenschap hadden en veel
formeel
meer de tent runden. Informeel.
Die werden de informeel leiders.
Ja.
Was de bepalers.
Maar het heeft jaren geduurd.
Ja, dus cultuurverandering.
Jarenlang werd er over gesproken van hully en zully. En vreselijk.
Ja.
Hoe ga je daarmee om, Angela?
Nou, ik heb hier wel, maar dat is misschien niet zo voor deze podcast. Maar ik heb al heel lang een droom dat er een social due diligence komt bij een overname. Zodat je ook met elkaar kijkt, niet alleen zakelijke transactie, maar ook passen wij eigenlijk wel bij elkaar. En dat je dat goed gaat begeleiden en daar leidinggevenden ook in opleidt. Want die moeten dan ineens maar twee teams gaan en van twee teams naar één team. Het is gewoon een nieuw vak. Dat kun je niet zomaar even erbij doen. Als je dat niet goed begeleidt. Dus hoe zou ik dat aanpakken? Ik zou sowieso hulp zoeken. Ik zou daar maar heel organisatiebreed aandacht voor hebben. En dat is ook wel waarom we deze podcastaflevering maken. Ja. En vooral bij overlijden van iemand in een team. Ja, dan ontstaat er dus een gat. Zo'n systeem is in de war. En als je daar niks aan doet, dan loopt dat niet altijd even goed af.
En
zonde.
Hoe moet je dat dan aanpakken?
Ja, hoe je dat gaat aanpakken. We hebben straks ook een mooie gouden tips. Waar we er ook nog wat dingen in gaan delen. Maar alvast even een shortcut. Je moet je in ieder geval bewust van zijn.
Ja, ik wilde net zeggen. Ja. Als je al in ieder geval maar weet van, hey, we hebben een gat. Er is een gat gevallen. En er moet iets opgevuld worden door iemand of meerdere mensen.
Ja, en dus daar bewust van zijn. En ook daar de regie in nemen als leidinggevende. En daar alert op zijn. Dus niet denken, ik heb het nu één keer besproken. Maar die namen komen langdurig terug. En daar gewoon de ruimte aan geven.
Ik zit te denken, want als dat zo gebeurt, hè, zakelijk, ik kan me voorstellen dat het heel logisch is om te kijken, wie is er weggevallen? Wat deed hij of zij? Ja. Heel praktisch gaan invullen.
Ja, met taken. Iemand moet toch even zijn
taken. Precies, dus zeg maar de formele kant. Ja. Maar hoe pak je dat op informeel vlak dan aan?
Ja, op het moment dat mensen rouwen, dan zie je sowieso dat mensen een andere informele rol zouden kunnen aannemen. Hè? Van waar je voorheen de lolbroek was. Gisteren was ik nog bij een bedrijf. Er was een man, die kwam ik tegen. Dus ik zei heel enthousiast, hey, hoi, hoe gaat het? En die man die keek heel verdrietig en die dacht ineens, oeh. En nou, er was inderdaad een leverancier overleden. Was helemaal intens verdrietig. En dus mensen zijn nu ook even niet meer dezelfde.
Yeah.
Dus ik denk dat je ook even tijd nodig hebt om het te laten uittrillen. Even kijken, de ruimte aangeven, niet meteen zitten poeren. Mm-hmm. Maar het heel even aankijken, maar wel alert op zijn en ingrijpen als het nodig is. En dat vond ik zo mooi wat die man gisteren vertelde. Ja, bedenk het ineens. Hij zegt, ja, we konden niet bij het afscheid zijn, want het was in besloten kring. Mm. En dat was natuurlijk echt, dat is een keuze van de familie. Dus heb je dan weinig over te zeggen. Nu hebben ze zelf bedacht om een herdenkingsdienst.
Ja. Oh, heel goed.
Ja, want hij zegt, we hebben nu geen afscheid. Ja, dus dat is het. He, dus luister met je hart. Wat wordt er nou gezegd? Ja, maar ik heb geen afscheid kunnen nemen. Oh, had een collega gezegd, zullen wij dat dan zelf organiseren? Ja. Ik weet niet precies hoe ze het vormgeven, maar die man was helemaal opgelucht.
Ja.
Want anders blijf je niet afscheid kunnen nemen, dat is wel echt een thema. Ook van die collega die dan ineens is overleden. Dat deden ze bij dat bedrijf waar we waren heel mooi. Die waren daarvan bewust.
Ja.
Dus ja.
Anders blijft het zo'n open wond.
Ja, en dat wil je niet.
Nee.
Dus lang antwoord.
Ja, maar eigenlijk zeg je dus, je begint in ieder geval natuurlijk, of ik zeg natuurlijk, omdat het voor mijn hoofd logisch klinkt, dat je praktisch eerst wel vrij concreet al kunt gaan bepalen en invullen. En dat informele, dat laat je een beetje sudderen en gaan. En in de loop van de tijd ga je kijken hoe dat zich verschuift en,
of
dat herstelt.
Ja, en ik zou echt 1-op-1 gesprekken voeren met je teamleden. Want dat
als manager zijn.
Als manager zijn, ja. Gewoon van, hoe zit je erin? Wat verband had je met diegene? Hoe gaat het met je? Is het, ja.
Dan krijg je dat inzichtelijk.
Ja, dus niet het alleen maar focussen op de inhoud van iemands werk en het praktisch maken, maar ook gewoon eventjes ruimte bieden. Want op het moment dat jij daar ruimte aan biedt, dan en die ander wil delen, dan gaan ze dat wel doen. En dan kun je niet, weet je niet wel wat er leeft.
Ja.
En dan van daaruit kijken naar wat is er nodig. En dat kan heel verschillend zijn.
Mm-hmm.
Buiten de praktische dingen, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Over ga je wel of niet iets op de begrafenis zeggen. En nou ja, is er een condoleanceboek. Maar dan heb ik het echt even over die lege plek aan tafel. En ja, soms... toen wij... we hebben ook wel eens een lege stoel in de ruimte gezet.
Ja.
Met een post-it met diens naam erop. Want we voelden met z'n allen, diegene is nog in de ruimte. En dan voel je dat je niet verder kan. Dat is heel gek. Ons lijf die geeft dat gewoon aan en we konden niet beginnen. Totdat we een stoel neerzetten met diegene's naam erop.
Het fysiek maken.
Ja, en dan ook letterlijk uitnodigen van... goh, hè, fijn dat je erbij bent. Dat is natuurlijk gekkig. Want het is maar een stoel natuurlijk. Maar systemisch gezien is het weer even compleet.
Mm-hmm.
En ja, zo moet je het een beetje aanvoelen, maar je moet willen kijken.
Ja,
ja, daar begint het bij.
Ja, even nou ja. Openstaan.
Nou ja, als je deze podcast luistert, denk ik dat je precies
stap
het goede...
1 al genomen, toch?
Ja. Als je al bij aflevering 18 bent, hey, dan blijf je niet meer hangen.
Dan heb je niet meer gewonnen in het leven, hoor, wat ons betreft.
Nou hè, dan gaan we ook nog even door.
Luisteraarsvraag.
We hebben er weer één. Ik lees hem voor. Ik werk al tijden voor een familiebedrijf. Het voelt inmiddels ook echt als mijn eigen familie. De eigenaar is een aantal weken terug overleden en iedereen is er enorm door van slag. Zijn vrouw heeft een stap terug gedaan. Dit was voor het moment. Dus
en voor overlijden, denk ik. Dat
ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ik heb nu behoorlijk wat taken van de eigenaar op me gekregen. Je zou kunnen zeggen dat ik een deel van zijn rol heb overgenomen. Daar ben ik voor gevraagd door zijn vrouw. Maar ik merk dat het team dit maar lastig accepteert. Ik voel dat ze nog helemaal niet willen. Dat snap ik. Ik wil ze ook zeker niet gaan pushen. Maar ik wil wel graag verder. En vooral wil ik het werk goed voortzetten. Ook om de eigenaar juist in ere te houden.
Ja.
Er zijn twee mensen die voor mij goed voelen en me steunen. En de rest van het team, van 9 personen, liggen voor mijn gevoel dwars.
Hmm.
De vrouw van de eigenaar wil ik niet lastigvallen hiermee. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Nou.
Ach.
Ja, dat.
Ik voel zo mee.
Moeilijk, hè?
Ja.
Voelt zo...
Je probeert het goed te doen.
Tussen allerlei muren bijna.
Om wat hij heeft gedaan in ere te houden. En je wil zo graag. En dan heb je je mede-collega's.
Ja.
Van in ieder geval 9. Van de, wat is het, 11? Voelen tegen.
Ja. Ja.
Moeilijk. Ja. Angela, ik denk dat er maar één is die hierover kan beginnen. In ieder geval. Hoe?
Ja, ik denk dat ik zou beginnen met hem onschuldigen. En het zeggen van, het is niet persoonlijk wat die dwarsliggers in jouw ogen dan doen. Het is eigenlijk best wel logisch. Dus ik zou beginnen met te kijken van, dit gaat niet over mij persoonlijk, maar ze kunnen niet anders. Want het team is in shock. Je vult als het ware de schoenen van iemand anders die nog op zijn plek zat. En als je dat ineens wisselt, dan maakt het niet uit wie dat had gedaan. Het is veel logischer dat mensen daaraan moeten wennen dan dat ze allemaal voor je gaan klappen.
Het is bijna als de nieuwe partner.
Ja.
Toch?
Nou,
is de
vorige aflevering.
Mijn volgende moeder er. Ja.
Zeker. Ja, nou, zo zou je het kunnen zien. En als je het niet persoonlijk neemt en dan vanaf een afzetje kijkt, wat gebeurt hier nu? Ja, en het is natuurlijk gewoon heel logisch. Want ja, zij zijn aan het rouwen. En er moet ook gewoon een bedrijf worden voortgezet. En dat is natuurlijk anders dan in een privé situatie. Dus logisch dat jij zegt, maar er moeten wel een aantal taken worden opgevuld. Dus hij vervult een aantal formele rollen.
Mm-hmm.
Maar hij kan natuurlijk niet zomaar in de informele rollen stappen. Stel dat het een hele warme man is. En jij bent ook van jezelf een hele warme. Maar dat doe je dan net op een andere manier.
Dat
pikken
hetzelfde.
Ze niet.
Nee, dat pikken ze niet,
want ze missen nog dat oude.
Ja. Dus, maar kunnen mensen zich daar niet overheen zetten?
Nou, niet meteen.
Dat zou lekker makkelijk zijn.
Ja. Ja, maar ik zou zeggen, je ziet toch dat hij zijn best doet of zo. En waarom vinden mensen verandering zo moeilijk?
Ja, dat vindt ons brein gewoon helemaal niet fijn. En het is dan niet alleen verandering, maar het is ook nog eens rouw die eroverheen komt. Het missen.
Ja, maar dat is een soort van don't shoot the messenger. Dat kan degene die probeert de tent nog een beetje overeind te houden. Die kan daar, die heeft
die
hopelijk
kan er niks aan doen.
Zijn baas niet vermoord. Ik bedoel, die kan daar.
Gaan we weer een
Nee, we waren geen true crime.
Nee. Jammer.
Nee, er zit hier achter. Nee, het is natuurlijk waar. Alleen mensen hebben tijd nodig. Net zo goed als dat we zeggen dat rouw zich niet zomaar... Je kan niet zeggen, nou, stop maar met rouwen. Die mensen zijn gewoon in shock. En die denken er helemaal niet bewust over na. Die doen het ook echt niet expres.
Ja, dus die bedoelen het misschien ook niet zo naar als dat het overkomt.
Zeker niet. Alleen je kan soms niet anders. En als je hebt gewoon geen wifi in je brein. Die kan niet eens fatsoenlijk nadenken. Want je zit er, je denkt, potverdorie, wat is hier nou gebeurd? Dus ja, daar zou ik mee willen beginnen. En mijn tip zou zijn, zeg het. Dat je ze erkent. Ja, tegen de mensen, gewoon het hele team. Haal ze desnoods even bij elkaar. Zo van, jongens, wat een rotsituatie is dit. En ik snap ook wel dat... Ja, dat je liever hier iemand anders voor de groep hebt zien staan. En dit is, hoe is dat dan? En gewoon,
ja, dus het echt gewoon benoemen.
Ja, ga er recht naartoe. Maar niet vanuit, ik moet het ook al runnen, dus ga ze aan het werk. Niet zo. Maar echt vanuit empathie en laat dan maar eens kijken wat er komt. Ja, dus hoe pak ik het aan? Zo zou ik het...
Misschien kan het dan al helend zijn als iedereen dan hardop kan zeggen... Ja, maar jij bent Harry niet. En,
Ja, trek het maar uit. Het is net een beetje klaverjassen, dus ook troeven trekken. Ja, je wil weten wat er speelt. En je wil dat mensen het zeggen zonder oordeel, in alle veiligheid. Ja, en als je toch al weet dat het zo is. Maar dan moet je wel op de tribune willen zitten. En niet denken, ja, maar jij doet irritant. Want dan heeft het geen enkele zin. Dan kom je in een oordeel, loopt het slecht af.
Hmm. En moet hij nog wat met de vrouw van? Want die ergens, denk ik, die heeft
dat niet haar rol.
Een rol gehad.
Ja, ze heeft nog steeds een formele rol. En nu zeker als erfgename... Dus hij wil haar niet lastigvallen, maar zij ontkomt er niet aan en hij ook niet. Want zij heeft uiteindelijk het zakelijke mandaat waarschijnlijk om over beslissingen te kunnen moeten nemen. En misschien zijn er kinderen nog die daar ook een rol in kunnen vervullen. Maar ja, mijn tip zou zijn om haar toch
met
afspraken
haar
te maken, om bijvoorbeeld één keer in de week. En dat hoeft niet meteen, nou, hier heb je een hele lijst en maak al die besluiten. Maar hij heeft waarschijnlijk niet eens het mandaat om alle besluiten te nemen. Dus hij heeft haar hoe dan ook nodig. Dus ja, en het is aan haar om te zeggen wat ze wel of niet kan. Of zich daarin te laten ondersteunen door een externe adviseur. Die de belangen voor haar kan
behartigen.
Ja, dat was ik naar op zoek. Dus, maar echt, het is we zuchten al. Het is echt een hele complexe situatie.
Ja,
en dat zou ook nog mijn tip zijn van ja, zoek ondersteuning voor jezelf ook. Want misschien had je al een hele goede band met de oude eigenaar. Of nou ja, de oude eigenaar. Nou ja, met de man die is overleden. Dus heb je zelf ook nog je eigen rouw.
Ja,
ja.
Dus echt.
Ja, en die rouw zou ik ook wel een plekje willen geven. Zoals we net ook al bespraken. Ja. Van, hè? Een hoekje met een foto en een kaars. Of in ieder geval.
Ja, als dat passend is.
Precies. Ja. En in wat voor vorm weet ik natuurlijk niet. Dat kan je zelf goed inschatten, denk ik. Ja. Maar
per branche denk ik anders. Ja. Ik werk ook wel eens in de agrarische sector. Nou, dan zijn ze wat nuchtiger. En dan wil je, en de zorg doet het dan weer anders. Dus ik zou ook heel goed kijken wat voor soort bedrijf ben je.
Mm-hmm.
En wat past daar dan bij? Ja. Ik heb allemaal privévoorbeelden die nu voor ogen komen, maar dat is nog zo vers dat ik ze eigenlijk niet wil noemen.
Ja.
Maar laten we bij deze casus blijven. Wat denken jullie? Hebben we een beetje op weg geholpen?
Ja, ik denk dat het wel duidelijk was. Zullen we gewoon doorgaan naar de gouden tip?
Ja, goed idee.
De gouden tip.
Ja, het eerste, ik denk, we hebben privé en zakelijke tips. Laat ik de privé tip in de groep gooien. Ik denk dat het belangrijk is als iemand wegvalt, dat je gaat kijken van, goh, hoe kunnen we die persoon een plekje geven? Letterlijk die stoel die we net besproken hadden. Mm-hmm. Dus willen we op een bepaalde datum met elkaar uit eten of die wandeling maken? Of is er een bepaald hoekje in huis waar je foto's of muziek of wat dan ook die je aan die persoon doet denken naar voren komt? Soms is eten ook echt een heel... Een persoonlijk ding wat je echt meteen terug kan brengen naar die persoon die is weggevallen. Dus praat met elkaar over van hoe zou je het fijn vinden om dat die afwezigheid eigenlijk een plek te geven.
Met een ritueel of zo. Ja.
Ja.
Ja, en zakelijk hebben we natuurlijk ook. En als leidinggevende is het verstandig om alert te zijn op namen die nog genoemd worden. Eigenlijk precies zoals dat voorbeeld wat Angela al gaf. Hè, van mensen die er helemaal niet meer werken, maar dus nog wel in de lucht hangen. En weet vooral dat er niets mee doen het eigenlijk alleen maar groter maakt. Dan wordt die olifant die al in die kamer is nog veel... Ik zit naar jouw vestje te kijken. Dat is echt de perfecte
Wacht
kleur
even.
Voor een olifant.
Zeg je nou...
Nee, oh jezus.
Je had het over de kleur natuurlijk.
Nee, de kleur.
Hey jongens, roze olifant.
Ze heeft een prachtig felroze vest aan. Dus als die olifant al in de
kamer staat,
gewoon
dan
benoemen.
Wordt die nog veel groter als je het er niet over hebt. Dus noem het. Gooi het in de groep.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.